Gemeente, we openen in deze dienst Gods heilig woord in het Nieuwe Testament. En wel in Hebreeën 4. De schriftlezing is Hebreeën 4. En in Hebreeën 4, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingegaan en degenen wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust. Gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Tot zover onze schriftlezing. In deze dienst staan we stil bij een gedeelte uit Hebreeën 4. En ik noem als tekst voor de prediking de versen 1 tot en met 3. En ook het negende vers. Hebreeën 4, de versen 1 tot en met 3. En dan ook het negende vers. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af volbracht waren. En dan het 9e vers, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. We horen hier een indringende waarschuwing. Tweeërlei uitwerking en een heerlijke toezegging. Gemeente, naar aanleiding van deze tekstwoorden staan we in de eerste plaats stil bij een indringende waarschuwing. Bij tweeërlei uitwerking en bij een heerlijke toezegging. Gemeente, we zeggen wel eens horen en horen is twee. En wat bedoelen we daarmee wel? Twee mensen kunnen één en dezelfde boodschap horen. En de een kan die boodschap diep ontroeren, terwijl de ander die boodschap niets doet en schouderophalend die boodschap aanhoort. Wat heb ik er eigenlijk aan? Het kan zijn dat iemand naar huis gaat en zegt, dat was een preek waar ik veel aan heb gehad. En de ander kan zeggen, ik vond er helemaal niets aan. Horen en horen is twee. Dat geldt voor wat we horen in het alledaagse leven, maar het is niet minder van toepassing als het gaat om het horen van Gods woord. En daarbij is de gelijkenis van het zaad een heel duidelijk voorbeeld. Dat zaad, jongens en meisjes, wat op vier verschillende plaatsen valt. Je weet het wel, het valt op de weg. Het valt op de steenachtige plaatsen. Het valt tussen de doornen en de distelen. En het valt ook in goede aarde om vruchten voor te brengen. En dat zaad, dat is het woord van God. En dat heeft verschillende uitwerkingen. En wat is het belangrijk, juist als we onder het woord zitten, dat we vragen, Heere, geef dat dat woord tot zegen mag zijn. Dat ik het mag horen en gehoorzamen. Ja, dat ik het woord mag geloven. Als de Heere Jezus die gelijkenis van het zaad verteld heeft en ook uitgelegd, dan zegt hij in Lucas 8... Ziet dan hoe gij hoort. En eigenlijk staat er aan het begin van Hebreeën 4 ook zo'n waarschuwing. Gemeente, de schrijver van de brief aan de Hebreeën is ons onbekend, maar we gaan ervan uit dat het Paulus geweest is. De Hebreeën, dat zijn de Joden die tot geloof en bekering kwamen. We zouden ze tegenwoordig Messias belijdende Joden noemen. En deze Hebreeën, die hebben het niet gemakkelijk. Want ze hebben te maken met vervolgingen door hun Joodse volksgenoten. Ze worden uit de synagoge geworpen, uit de Joodse gemeenschap gebannen. En waarom? Omdat ze de Heere Jezus Christus nodig en lief hebben gekregen. En gemeente, het gaat zelfs zo ver dat hun bezittingen verbeurd verklaard worden. Hun goederen worden verkocht. Ze krijgen geen toegang meer tot de tempel en de offerdienst. Ze worden veracht, gesmaad en verdrukt. En wat kan dat zwaar zijn? Als we denken aan de vervolgde kerk, of als we denken aan de Messias belijdende Joden, die het soms ook heel moeilijk kunnen hebben in Israël, veel tegenstand ondervinden van de orthodoxe Joden. De laatste paar jaar valt het op zich wel mee, maar Een jaar of 5, 10 geleden, toen las je regelmatig in de krant van Messias beleidende Joden die het heel moeilijk hadden. Maar gemeente, ook als we denken aan de christenen die vervolgd worden, wat kan het dan zwaar en moeilijk zijn? Om het onder zulke omstandigheden uit te houden, dat valt niet mee. En dat gold ook voor deze Hebreeën. Er waren er die het lijden om Christus wil zo zwaar vonden, dat ze op het punt stonden hun geloof in de Heer Jezus Christus op te geven. Ja, zegt iemand, maar dat kan toch niet? Want als de Heere dat geloof schenkt in je hart en leven, als je een kind van de Heere mag zijn, dan blijf je dat toch altijd, dat is waar. Maar wat kan het moeilijk en zwaar zijn? Alles zat tegen bij deze Hebreeën. En sommigen die neigden er dus na om terug te keren naar de Joodse godsdienst. Dan hadden ze het veel gemakkelijker. En wat doet de apostel nu in deze brief, eigenlijk de hele brief door? Hij waarschuwt hen voor afval van het christelijk geloof. Hij wil niet dat ze terugkeren naar de oudtestamentische eredienst, want het offer is gebracht, er hoeft niet meer geofferd te worden. En hij spoort ze aan tot het einde toe standvastig te blijven. En daartoe brengt hij hun opnieuw onder de aandacht wie Christus is en dat in hem de hele oudtestamentische eredienst vervuld is. Wie de Hebreeënbrief kent, die weet dat voortdurend verwezen wordt naar het Oude Testament. Naar de dienst van de priesters, de offerdienst, de tempeldienst. En dat doet de schrijver van deze brief heel bewust om aan te geven, mensen, let er toch op, alles is vervuld in Christus. En met grote aandrang wordt het de lezers op het hart gebonden om Christus met een waarachtig geloof aan te hangen, lief te hebben en te betrouwen. En nogmaals, uiteindelijk is dat het werk van de Heilige Geest, maar we zijn wel verantwoordelijk. Ook als we de Here mogen kennen, dan is het niet zo van, je bent nu een kind van God, dus nu komt het allemaal automatisch wel goed. Nee, dan kennen we iets van die strijd. De strijd van het geloof. Gemeente, de Hebreeënbrief is vol herderlijke zorg. En appel om standvastig te blijven. Een waarschuwing ook tegen afval en verachtering in de genade. In Hebreeën 3 is al op indringende wijze aan de Hebreeën het voorbeeld van Israëls ongeloof in de woestijn voor ogen gesteld. Want hoe was dat ook alweer gegaan? Het was door Gods machtige hand uit Egypte geleid. En aan dat volk was de belofte gegeven, ik zal u het land Kanaan geven. En toch, de meerderheid, de grote meerderheid van het volk is Kanaan niet binnengegaan, maar omgekomen in de woestijn. En hoe kwam dat? Ik denk dat onze jongeren het antwoord wel weten. Was Gods hand dan toch niet zo machtig als die gezegd had? Was zijn belofte dan toch niet zo betrouwbaar als ze aanvankelijk gedacht hadden? Nee, Israëls God trof geen enkele schuld. De schuld lag voor de volle 100% bij het volk. Zelf, het was hen overkomen vanwege hun ongeloof. Het was hen overkomen vanwege hun dwaasheid, hun opstand, Ja, het wordt door de schrijver van de Hebreeënbrief samengevat in die ene conclusie aan het slot van Hebreeën 3. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En dat voorbeeld wat hier wordt aangehaald, dat moet de Hebreeën waakzaam maken. En niet minder u, jou en mij. Want de Hebreeën die staan in gevaar om door ongeloof en ongehoorzaamheid de rust waarheen ze op weg zijn kwijt te raken. Uiteraard gaat het bij hen niet om de rust van het aardse, maar wel om de rust van het hemelse Kanaan. De rust die er overblijft voor het volk van God. Die rust die in Christus beloofd is. Maar om die rust ook daadwerkelijk binnen te gaan, dient er wel het geloof in Christus te zijn. En dient ook tot het eind toe in dit geloof volhard te worden, want die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Geliefden, dat gold de Hebreeën, maar dat geldt niet minder u, jou en mij. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Lezen we verder op in deze brief. En ook staat er zo heel mooi dat die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is van degene die hem zoeken. Hoor je het, jongelui? God is een beloner van degene die hem zoeken. En op catechisatie hebben we wel eens gezegd, ja, dat is geen echte beloning. Je verdient het niet, maar het is genadeloon. Maar het zoeken van de Heere zegent hij. Ja, hij is uiteindelijk degene zelf die ons zoekende maakt. Gemeente, deze brief roept de Hebreeën krachtig tot die volharding op. En ook hoofdstuk 4 zet met zulk een oproep, een indringende waarschuwing, zo heb ik het genoemd, in. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dat is een hele lange zin. We gaan die zin stukje voor stukje bekijken. Wat wordt daar nu eigenlijk gezegd? Wat houdt die indringende waarschuwing nu in? Het lijkt een beetje op wat er in Hebreeën 3 staat. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. En met andere woorden komt hij aan het begin van Hebreeën 4 daarop terug. En daaruit blijkt zijn grote bezorgdheid voor het geestelijk welzijn van de Hebreeën. Want hij vreest, laat ons dan vrezen. Hij is bezorgd. Hij is er niet gerust op dat ze straks allen de eeuwige rust zullen binnengaan. Gemeente, er is gevaar. En in deze omstandigheden te zwijgen, dat kan niet, dat mag niet. Laat ons dan vrezen en let erop dat hij het heeft over ons. U merkt wel, hij neemt zijn lezers mee om samen bezorgd te zijn. En waarom dan? Waarom bezorgd te zijn? Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn die iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Gemeentes hebben toe te zien op zichzelf, maar niet minder ook op elkaar. En we merken hier die pastorale, die herderlijke zorg van de schrijver van de Hebreeënbrief, van Paulus. Hij heeft oog voor de gehele kudde. Niet één schaap mag vergeten worden. Dat niet de enige tijd op zeker moment iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Calvijn zegt hier kenachtig, hij geeft te kennen dat zijn begeren ganselijk is om hen allen tezamen tot God te brengen. Zonder iemand uit te zonderen. Zoals het ambt van een goede herder is dat hij zo voor zijn kudde zorgt en elk schaap al zo bewaart dat er niet één verloren gaat. En Calvijn voegt eraan toe, we hebben te vrezen zowel voor een ander als voor onszelf. Gemeente, ik vond dat bij de voorbereiding heel ontdekkend. Want heb ik als herder van deze kudde werkelijk de hele gemeente op het oog. Om het zomaar te zeggen, ik hou eigenlijk niet van die typeringen van links tot rechts. Van trouw meelevend tot niet of nauwelijks meelevend. Zoek ik u, jou aller behoud. Niet alleen het geestelijk welzijn van hen die betrokken zijn op de gemeente, maar ook het behoud van diegenen die veel minder betrokken zijn. We mogen niemand overslaan. Ook niet mensen die wel eens in onze ogen lastig kunnen zijn. Dat is niet uit de geest van hem die zelf nog aan het kruis bad voor zijn vijanden. Gemeente, we dienen juist als voorgangers heilig bezorgd te zijn en vrees te kennen voor allen dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. En als we zelf iets van die liefde in het hart mogen kennen tot de Heere, als zijn liefde is uitgestort, dan is er ook wederliefde tot de Heere, maar ook ja, tot allen die aan onze zorgen zijn toebetrouwd. En dan gunnen we dat ene nodige aan een ieder. Maar gemeente, wat nu voor de herders geldt, dat geldt ook voor de schapen onderling. We kunnen zeggen, ja, een dominee is herder en ja, die moet maar zorgen voor zijn schapen. Dat is waar. Dat is ook de grote en zware verantwoordelijkheid. Maar niemand moet alleen zalig willen zijn. We hebben ook om te zien naar elkaar en niet alleen te letten op elkaars welzijn, lichamelijke welzijn, maar ook bewogen te zijn met elkaars ziel. Toch? Of vinden we dat niet zo belangrijk? Zeggen we, ja, maar dat is nu voor een ieder. Nee, gemeente, als het goed is, dan gaat het ons daarom. Hoe staan we tegenover de Heer? Ja, zegt iemand, maar ik lees hier in vers 1 over dat achterblijven. Wat betekent dat eigenlijk? Wel, dat heeft alles te maken met de belofte die aan de Hebreeën gedaan is. Hen is een belofte nagelaten. Zo staat er. We kunnen ook vertalen, die belofte is hen overgelaten. Die belofte die geldt nog steeds voor hen. God doet die belofte nog dagelijks gestand. Het woord nalaten heeft dus niets te maken met nalatigheid van de kant van de Hebreeën. Nee, het geeft aan wat Christus zijn kinderen als erfenis nalaat. Namelijk de belofte van in zijn rust in te gaan. Maar dan dienen de Hebreeën er wel op toe te zien dat ze niet achterblijven. Er gaat het beeld achter schuil van de pelgrimsreis. De rust is beloofd. Die heerlijke toekomst. Alleen om die rust daadwerkelijk binnen te gaan, moeten ze wel voortgaan. O zeker, in geloof. In gehoorzaamheid. In een levende verbintenis met Christus. Gemeente, het geldt voor de nieuwtestamentische gemeente evenzeer als in het Oude Testament, waar gezegd werd, zeg de kinderen in Israël, dat zij voorttrekken. Zo geldt het ook allen die de Here mogen volgen. Ook als er allerlei moeite en zorgen kunnen zijn. Ook als de reis naar Kanaan misschien heel wat moeilijker is dan we aanvankelijk dachten. In het Oude Testament gold het, keer niet terug naar de vleespotten van Egypte. Hoed u voor achterblijven. Voor achterop raken. Voor, om het anders te zeggen, verstrikt te raken in de zonde. En het grondwoord wat hier gebruikt wordt, heeft ook de betekenis in zich van te laat komen, achtergebleven te zijn, te laat komen. Wie zijn loop vertraagt, wie in ongeloof en ongehoorzaamheid het spoor van Christus verlaat, wie terugdeinst voor de moeilijkheden, de strijd, het lijden van de pelgrimstocht, komt straks te laat. Dan zullen we de deuren van Kanaan gesloten vinden. Net als Israël. Zoeken in te gaan, maar niet meer kunnen. Of net als toen met de zondvloed. Toen die zondvloed begon en de Heere de deur gesloten had. De deur van de ark. Of die gelijkenis van die dwaze maagden. Ze kwamen te laat. Ze hadden geen olie. Kijk gemeente, daarom laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Jong en oud, wat is het nodig? In de eerste plaats naar onszelf te zien. Kennen we iets van dat lopen in de loopbaan van het geloof waar het tijdens de belijdenisdienst over ging? Zijn we door de werking van de Heilige Geest een volgeling geworden van de Heere Jezus Christus? Hebben we hem nodig gekregen vanwege onze zonde en schuld? En mogen we hem volgen? Zijn we pelgrim geworden naar het Kanaan der rust? En kennen we ook dat dagelijks voorttrekken? Of blijven we achter? Want daar is zoveel wat de loop, wat de pelgrimstocht vertraagt. Daar kunnen zonden zijn van binnenuit, aanvechtingen van buitenaf, de zorgvuldigheden van het leven. Je kunt zo druk zijn met van alles en nog wat, met je studie, met je werk, met je gezin, dat je aan Bijbellezen niet meer toekomt. En je schrikt, je denkt, ik heb al zoveel dagen niet meer gelezen. En sommige jonge vrienden die lezen op hun smartphone en anderen kunnen dat ook zien, hoe ver ze zijn met het lezen en of ze wel een gedeelte gelezen hebben. Je kunt schrikken dat je denkt, wanneer heb ik nu voor het laatst echt de Heere gezocht in het gebed? Vertraag. Hoe gemakkelijk raken we niet achterop? En gemeente, het is opvallend in de brieven, in de apostolische brieven in het Nieuwe Testament, hoe er voortdurend gewaarschuwd wordt. Niet vertraag, volhouden. O zeker, wat de Heere begint, dat maakt hij ook af, dwars door alles heen. Maar dat betekent niet dat het allemaal vanzelf komt. We hebben onze verantwoordelijkheid. En we horen het die hele Hebreeënbrief door, richt weder op de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten. Wat is nodig om dagelijks dat woord te onderzoeken, dagelijks de Heere aan te roepen, te smeken om de bediening van zijn geest. Als hij dat niet zou schenken, dan zou het een verloren zaak zijn. Want ik zou vanwege eigen zwakheid en vleeselijkheid nog in de woestijn omkomen. Gemeente, deze brief, die roept in herinnering dat waarschuwende voorbeeld van Israël. En dat gebeurt al in het derde hoofdstuk, maar ook in het tweede vers, want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Aan de Hebreeën is net als in het Oude Testament aan het volk Israël Gods woord verkondigd, gewezen op de Messias. En nu zijn de Hebreeën, die zijn nog meer bevoorrecht dan hun vaderen onder het oude verbond, want het was de vaderen alles verkondigd in de schaduwen van het oude verbond. De hele tempeldienst wees op Christus. Maar de Hebreeën die mogen weten dat alles vervuld is in Christus. Zij weten dat al die beloften in hem ja en amen zijn. En daarom dienen de Hebreeën er ook op te letten dat ze niet in hetzelfde voorbeeld van ongeloof vallen. Want welk een voorrecht het ook is om het evangelie van Gods reddende genade in Christus te horen. Het dient toch in het geloof te worden ontvangen. Wil het werkelijk zijn nut doen in ons leven? Wil het ons werkelijk brengen tot de zaligheid in Christus en tot de rust die er overblijft voor het volk van God? Calvijn die zegt, het horen zal ons niet baten, zo niet het geloof daarbij gevoegd is. Gemeente, wat houdt een mens gescheiden van Christus? Wat houdt ons nu buiten de rust van het koninkrijk van God? Zijn dat onze zonden? Die tegen ons getuigen, die ons schuldig doen staan voor de heilige God? O zeker, ze maken scheiding. God kan daar geen gemeenschap mee hebben. En toch zijn het ten diepste niet onze zonden die ons van Christus en zijn zaligheid gescheiden houden. Want wat dat betreft, de grootste zondaar is bij hen welkom. Toch? De grootste zondaar is bij hem welkom. Maar het is het ongeloof dat ons gescheiden houdt van hem. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat we niet geloven. Dat we buiten hem werkelijk omkomen. Dat we niet geloven dat er in hem alleen zaligheid te vinden is. Gemeente, ons ongeloof. Dat is onze grootste zonde. Ik heb het wel eens verteld hoe ik ooit aan een groep catechisanten vroeg. Schrijf nu eens op wat de grootste zonde is. En de briefjes werden ingeleverd en ik liet ze door iemand oplezen. En er werden allerlei grote zonden genoemd. Maar de grootste zonde niet. Ongeloof. Ja, maar dominee, is dat dan echt zo erg? Ongeloof. Als de Heer Jezus spreekt over het werk van de Heilige Geest, het overtuigende werk, dan zegt hij, en die gekomen zijn, dan zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan gaat hij dat nog wat verder uitleggen en dan zegt hij van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Wat lezen we in vers 2? Het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. En dan vers 3, want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Daar zien we die tweeërlei uitwerking. Gemeente, ongeloof, de grootste zonde. Kleindenken van hem. Het buiten hem blijven voortleven. Het niet willen rusten in zijn offer alleen. Ons ongeloof. Dominee G. Boer, oude hervormde predikant, die heeft het ooit geestelijke zelfmoord genoemd. Gemeente, werd het ongeloof u al tot schuld. Kijk, vele zonden die kunnen ons tot schuld worden, dat je denkt, ook als jongere, dat had ik nooit mogen doen. Ik ben verkeerd geweest. Dan ga je dat beleiden, als het goed is. Dat is ook het werk van de Heilige Geest, dat het je brengt bij de Heere om hem te smeken om vergeving. Maar werd het ongeloof je al tot schuld? Kwam je ermee in de klem? Of zeg je, ja, maar dat moet de Heere geven, daar kan ik niks aan doen. Dan geef je de schuld aan de Heere. Maar de Heere die wil erom gebeden zijn. En hij wil het ook schenken en hij heeft het beloofd. En het is ook een bevel, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Vraag het maar, Heere, schenk mij dat geloof, geloof in uw woord, geloof in uw zoon, geloof in uw gewisse beloften die in Christus ja en amen zijn. Opdat het ook voor mij mag gelden. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding van de ziel. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gemeente, alle anderen komen om. En het kunnen wetsgetrouwe Joden zijn. Uiterlijk misschien keurig netjes als kerkmens. Maar wat is nu beslissend? Die hartelijke geloofsverbintenis met Christus. In mezelf ben ik niets. Een zondaar die verdiend heeft om eeuwig om te komen. Ik moet gewassen en gereinigd worden. Met God verzoend worden door het geloof in zijn Zoon. Want wij die geloofd hebben, en dat is genade. 100% genade. Wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gemeente, wat een wonder. Dan wordt hier ook aangehaald, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Paulus citeert hier Psalm 95. Daar zweert God dat alle ongehoorzamen en ongelovigen zijn rust niet zullen binnengaan. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Eigenlijk kan het niet indringender en ernstiger gezegd worden. God zweert. Dat is eigenlijk niet te begrijpen, want hij die in zichzelf al de waarachtige en getrouwe is, die nooit een van zijn woorden ter aarde laat vallen. Hij heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Met andere woorden, God zou geen God meer zijn indien hij de ongehoorzamen toch zou toelaten in die rust. En deze eed die wil ons in de klem drijven. Die wil ons uitdrijven naar Christus. Die ons iedere keer in het evangelie zo dringend tot zich nodig. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Gemeente, deze ernstige woorden, die zijn vooral bedoeld om te bevestigen dat zij die geloofd hebben wel de rust zullen binnengaan. Hoort u, het is misschien best wel moeilijk, deze stof uit de Hebreeënbrief, maar laat ik het heel eenvoudig zeggen. Die niet geloven in Christus, die zullen die rust, die hemelse Kanaan niet binnengaan. Maar die geloven in hem, die zullen die rust binnengaan. Hoe moeilijk het ook kan zijn in dit leven. Na de woestijnreis wacht Kanaan. En nog even, en dan mag u die in Christus gelooft, uw voetstappen zetten in het land van de eeuwige vrede en rust. Gemeente, een rust, een eeuwigdurende Sabbat. Een rust die niets minder inhoudt dan een deel hebben aan de rust van God zelf. Een rust, zo schreef iemand die haar weerspiegeling vindt in zijn rusten, toen hij al scheppende de grondlegging der wereld voltooid had. En in vers 9 wordt het samengevat. Het zijn bekende woorden, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Velen van ons hebben in deze weken een periode van rust, anderen moeten hard werken, die zijn er ook, laten we die niet vergeten. Die gaan gewoon door, die hebben een bedrijf. Die zullen op een ander moment rusten. Maar velen van ons zijn weg geweest om elders rust te zoeken. Rust voor het lichaam, en dat is nodig. Dat zegt de Heere Jezus ook tegen zijn discipelen, rust en weinig. Maar weet u wat u het allerbelangrijkste is? Wat het meest noodzakelijke is? Rust voor onze ziel. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. In dit vers gebruikt Paulus een heel apart woord dat nergens anders in de Bijbel voorkomt. Maar dat is afgeleid van Sabbat of Shabbat, om het op zijn Joods te zeggen. Sabbatsrust. Er blijft dan een Sabbatsrust, een Sabbatsvrede over voor het volk van God. Natuurlijk wordt hier niet bedoeld de rust van de zevende dag. Ook niet de rust van Kanaan. Als dat volk in het beloofde land mag zijn. Maar de eeuwige rust. Het delen in de rust van God. De rust van de vergeving der zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. En gemeente, kennen we die rust. Want dat is nu de ware rust. Dat je mag weten dat Christus in uw, in jou, in mijn plaats de schuld betaald heeft. De straf gedragen heeft. Volkomen. Dat je mag weten van die vergeving der zonden toegepast aan het hart door de Heilige Geest. Dat geeft rust. Oh, dan kan het zo weer onrustig worden. Ik hoop daar zo meteen nog wat over te zeggen. Maar oh, wat een genade als we die rust mogen kennen. Dat is nu het heerlijke uitzicht. En dat is de heerlijke toezegging voor alle ware pelgrims. Allen die op weg en reis zijn. Naar dat land der rust. Die het zeggen, hier beneden is het niet. Net als de Hebreeën zal dan ondervonden worden. Hier is nog zoveel moeite. Hier zijn nog zoveel zorgen en hier zijn nog zoveel zonden. Maar wie nu door het geloof met Christus verbonden mag zijn, ja, die weet van die rust in hem. Van die rust in zijn volbrachte offer. Dan is alles van onze kant tekort. Dan kan er niets van ons mee. Dan zijn al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed, omdat ze met zonde bevlekt en beladen zijn. Maar geliefde, wat een wonder als het dan in je hart mag zingen. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart zalig. Wie die rust mag kennen. Om uitgetopt en uitgeworsteld te mogen rusten in die rotssteen wiens werk volkomen is. Om te midden van de stormen van het leven toch te belijden. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Rust in die grote rust aanbrengen. Ja, die nu rusteloos gearbeid heeft. Die geworsteld heeft. Die gestreden heeft. Totdat hij op Golgotha mocht uitroepen. En kon uitroepen. Het is volbracht. Rust in hem alleen. En wie die rust nu mag kennen. Dat wonder uit genade. Ja, die weet ook dat het hier op aarde nog zo ten dele is. Want die rust is ook een bestreden rust. We lezen dat in de psalmen. Denk aan psalm 42 en 43 waar de dichter uitroept. Wat zijt gij onrustig, o mijn ziel. Hoop op God. Dan hebben we het over kinderen van God die dat zo uitroepen. En zegt Augustinus, niet onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in God. O, Gods kerk blijft zolang ze hier op aarde is een strijdende kerk. Vijanden van binnen en van buiten. En hoe gemakkelijk worden we niet meegevoerd. Worden we niet in beslag genomen door van alles en nog wat. En raken we die goede herder uit het oog. Gemeente, zoveel dingen, ongeloof, zonden, verstorende, de tere omgang met God, waardoor die rust wordt verstoord. Iemand zei laatst tegen me, maar ik ben die rust kwijt. En ik vroeg, wat zit er tussen? Zitten er bepaalde zonden tussen? Verbergt de Heere zijn aangezicht? Zijn het de gevolgen van de zonde? Ja, die rust die kan zo verstoord worden. Dan schuiven wolken voor de zon, als het ware. Maar toch gemeente, blijft het waar. Die rust die leren we hier al kennen. Maar die ware rust, die volkomen rust, is elders. Repos ailleurs. De lijfspreuk van Mannix van Sint Aldegonde. De rust is elders. Het staat toch op een huis van iemand. Repos ailleurs. De rust is elders. Waarschijnlijk is Mannix, de dichter van ons volkslied, ook vanwege die regel die daar staat, het zal hier haast zijn gedaan. De rust is elders. Wat kan de reis moeilijk zijn? Wat kan het leven zwaar zijn? Wat kun je voor de beleving alles kwijt zijn als je de Heere mag vrezen? En toch blijft Gods belofte staan voor een ieder die tot dat volk behoort. Er blijft een rust over. Nu is er nog de strijd, de aanvechtingen, de moeiten, het verdriet, de zonde, de ongerechtigheden. Maar straks komt die ware, die volkomen rust. En allen die die eeuwige rust zijn binnengegaan, mogen er al van weten, want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Johannes die hoorde het al op Patmos. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Gemeente, bent u op reis naar die rust die overblijft voor het volk van God, als u niet tot dat volk behoort? En als dat uw conclusie is, o ga dan tot hem met al je vragen, met al je moeite, met al je zonden. Ga dan tot hem die roept, die nodigt. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zal u rust geven. Gemeente, als iemand onrustig is vanwege psychische noden en zorgen naar de dokter gaat of naar een psycholoog, dan zegt hij, nou, je moet dit en dat doen, hier heb je wat pilletjes. En dan word je wel rustig. Als je in het ziekenhuis ligt en je bent gespannen. Maar het is altijd maar de vraag of dat helpt. Maar als de Heere zegt, ik zal u rust geven. Tot een ieder die tot hem komt, dan is dat waar. Dan is dat vast en zeker. Zo blijft er dan een rust over voor het volk van God, wat in zichzelf niets is, maar alles in hem. O, zoek de Heere dan, terwijl hij te vinden is, en heb geen rust, eer dat we die rust in Christus mogen kennen. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Die hoop moet al ons leed verzachten. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Psalm 45, het tweede vers.